Welkom bij een nieuwe episode van Dokters en Wetenschap. En zoals altijd met
Jan Goedemoed
en Bart van den Kieboom. En deze keer zijn we alleen, want we gaan een corona-special doen. Jammer genoeg niet over het bier, maar over het virus dat op dit moment eigenlijk zeer bekend, of toch absoluut al in de media is. We dachten dat het nuttig was om daar eens ook eens een aantal zaken over te bespreken. Dus we gaan in deze podcast gaan van We Are All Doomed tot Het Valt Allemaal Best Wel Mee en dan terug naar We Are All Doomed. We zullen wel zien hoe het gaat gaan. Ik denk niet dat het nodig is om het virus zelf nog echt erg in te leiden. We kunnen er wel een paar algemeenheden over zeggen. Maar zoals de meeste mensen wel weten, denk ik, is het op dit moment vrij ernstig in China. Het is op dit moment, nu deze podcast doen, is het 16 februari. Dus lijkt het alsof het aantal cases aan het minderen is in China. Het aantal nieuwe cases per dag. Dus men zou kunnen zeggen dat het misschien wat aan het afzwakken is, ik weet het niet. Maar Jan, als ik nu zeg dat eigenlijk het coronavirus niet meer is dan een zware griep, heb ik dan gelijk?
Wel, coronavirussen, er zijn enorm veel coronavirussen. Misschien beginnen wij daarmee dat wij zeggen, coronavirussen, niet enkel mensen werden daarvan bevallen. Eigenlijk zijn het vooral vogels, maar ook andere dieren. Eigenlijk heeft elk dier zijn eigen coronavirus. Maar ze blijken vooral in de vogels. Vogels zijn de optimale hosts eigenlijk voor coronavirussen.
Okay.
En ze komen heel frequent bijvoorbeeld van vleermuizen.
Ja.
En ze gaan over bijvoorbeeld van vleermuizen op zwijnen. En dan door die dat contact die wij hebben met die dieren, kunnen ook mensen besmet geraken.
Ja. Is dat ook de reden dat het in Wuhan, in China, is uitgebroken? Was er een dierenmarkt?
Juist, er is een dierenmarkt en dat is heel frequent in China of in Zuidoost-Azië heb je eigenlijk waar vogels, andere dieren zoals vooral zwijnen en mensen samenkomen. Of waar bijvoorbeeld aan het water komt de eend, het varken, alles komt er samen en de mens eet zowel die eend als ook het varken, dus hij heeft veel contact daarmee. En dat is waarom deze epidemies heel frequent van Azië uitgaan.
Ja, oké, inderdaad. Het is echt opvallend als je kijkt naar het aantal cases dat er nu zijn. Als ik het nu procentueel ga uitdrukken, maar ik zal er even naast zitten, 99% komt uit China. En dan zie je zo in de rest van de wereld. Ik raad de luisteraars aan om even naar de worldometers te gaan. Dus daar heb je mooie statistieken over hoeveel cases er zijn en in welk land enzovoort. Op plaats 1 staat China. Ik ben nu even aan het kijken naar het aantal cases. Er zijn er op dit moment 68.509 in China. En dan volgt op de tweede plaats meteen Japan met 414 geregistreerde of besmette mensen.
En ik denk, daar komen we eigenlijk aan die punt, geregistreerd en besmet.
Ja.
Tot nu kun je natuurlijk vooral mensen registreren die positief getest zijn. En wie wordt getest? Dat zijn mensen die symptomen vertonen. Dus men heeft zich vooral gefocust in het verleden op die mensen die symptomen van een griepachtige ziekte, en het is vooral een virale pneumonie die deze mensen vertonen, deze mensen worden positief getest. Wat absoluut nog niet gekend is, hoe staat het met mensen? Zijn er mensen die misschien veel minder symptomen hebben? Zijn er zelfs mensen die misschien, wat we asymptomatisch noemen, mensen die geen symptomen vertonen, en zijn die misschien ook betrokken bij de verspreiding van deze virus?
Ja, ja, ja.
Dat is nog niet gekend.
Ja, doemscenario. Maar het is wel opvallend als je dan gaat kijken, bijvoorbeeld geografisch en de cirkels waar de besmettingen dan zijn. Het concentreert zich allemaal echt zo rond China. En dan zie je dat enorm naar beneden gaan. Ik vraag mij soms af, zou het kunnen dat dat virus bijvoorbeeld specifiek zich enorm fijn voelt in mensen van Chinese typologie, of moet je dat noemen, mensen die Aziatische kenmerken hebben?
Wel, dat is een vraag die men zich kan stellen. Is het immuunsysteem van mensen uit een bepaalde regio ontvankelijker? Men kent dat bij bepaalde typen, omdat het immuunsysteem zich aanpast. Of laten we zeggen dat bacteriën, virussen, etc. beter of slechter kunnen erkend worden bij bepaalde samenstellingen van het immuunsysteem. Maar ik denk, waarschijnlijker is dat er gewoon, daar is het opgetreden. Die populatie is vooral Chinees. Er zijn enkele buitenlanders, maar niet dramatisch veel. Dus ik denk, dat blijft echt nog af te wachten.
Ja, ja, nochtans is Wuhan ook een transport hub. Maar dan blijkt dat meer waarschijnlijk de Chinezen vooral interne vluchten deden en dat het dan zo verspreid is, maar niet echt meer naar het buitenland toe. Ik bedenk mij ook eigenlijk dat de manier waarop men nu die crisis aanpakt, die is toch indrukwekkend.
Absoluut.
Wuhan, 69 miljoen inwoners. We zetten dat eens even, excuseer voor de taal, maar we zetten dat eens even in quarantaine. En die kunnen dat, hè? Dat lukt daar.
Dat is, ik denk, globaal gezien is dat misschien zelfs een groot geluk dat dat in China kan. Ja. Omdat in andere delen van de wereld zou dat duidelijk moeilijker zijn. Mm-hmm. Tenminste, hier heeft men een groot gebied afgezet en neemt men ook heel drastische maatregelen in de rest van het land om te proberen die ziekte, omdat men niet echt weet wat zijn de gevolgen. Niemand wil, denk ik, schuld zijn als hier een pandemie uitgebeurt, waar misschien zeer veel meer mensen aan overlijden. Dus we gaan straks nog spreken over hoeveel mensen in feite overlijden die besmet geraken met het virus. Maar ik denk het is terecht dat men zegt, wij nemen liever geen risico. Wij weten nog niet wat die ziekte beinhoudt. Mm-hmm. En daarom redelijk strikte maatregelen.
Ja, dat is absoluut zo. En als je dan ziet, de beelden die ons bereiken, de zeldzame beelden die ons bereiken uit China, over hoe ze dan die quarantaine aanpakken. Mensen in volledige hazmat suits. Je ziet zelfs mensen gewapend door de straat lopen. Dus ik denk dat er op dit moment... Ja, ik wil mij in deze podcast zeker niet uitspreken over of dat nu goed of slecht is, of menselijk of niet, maar zouden wij dat kunnen? Zouden wij dat in Europa zo kunnen?
Om eerlijk te zijn, ik ben niet 100% van de wetgeving op dit gebied te hoogte, maar het lijkt mij bij ons niet op die manier door te zetten.
Mm-hmm. Ja, nee.
De vraag, dat is nog de vraag, gaat het nodig zijn? Het blijkt dat ergens tussen, dat één besmette persoon ongeveer tussen 2 à 3,5 anderen kan besmetten. Dus het coronavirus is besmettelijker bijvoorbeeld dan het SARS-virus, dat wij enkele meer dan 10 jaar geleden gezien hebben in China. Mm-hmm. En dat heeft ook zijn oorsprong genomen in China en is nog een echte trauma in China en de omgevende landen. Dus men is ook daarom ook nog met die benoeming van het virus nog niet uit.
Klopt. Ja,
omdat men wil hier geen associaties kweken die misschien niet gerechtvaardigd zijn.
Ja, de naam van het van de ziekte is COVID-19, geloof ik. Hebben ze nu net zo beslist, COVID-19. En de naam van het virus zelf, ik ga het even opzoeken, Jan, is SARS-CoV-2. Ja. Dus dat staat voor coronavirus, die COV?
Ja, COV staat voor coronavirus. Ja. En 2, omdat het een nieuwe variant is. Genetisch gesproken is het meer dan 90% identiek met SARS.
Ah, ja.
Maar het gedraagt niet zoals SARS. Het is minder letaal, het is minder dodelijk dan het SARS-virus. Maar het is genetisch heel erg. Dus men denkt dat het eigenlijk een verdere ontwikkeling van het SARS-virus is.
Ja. En dan was er een beetje zo wat ongerustheid over de naam dan. Ja, maar we gaan dat toch niet SARS noemen, hè, want dan gaan de mensen weer ongerust worden.
Juist.
Dus dat is eigenlijk hetgeen wat er gebeurt. Ze zijn nu een mooiere naam. Wat gaan ze? Heideroosje 2 of zoiets.
Of zeg misschien een meer geschikte naam.
Ja.
En die... Ja. En het is natuurlijk, we nu zien, alles gaat op het moment zo snel. Als je ziet ook de nieuws, en er zijn ook veel fake news daaruit. Mm-hmm. Soms dat iemand iets fout oppikt tijdens een persconferentie van de WHO. Wat dan tot een eerste tweet leidt met een foute informatie, die dan gelukkig enkele minuutjes later dan weer gecorrigeerd wordt. Ja. Maar wij moeten op het moment werkelijk voorzichtig zijn met de informatie die wij krijgen.
Ja, ik denk, en ik kom er terug op, maar ik vind het gewoon zo opmerkelijk. In China, hoe heet de Chinese Twitter? Weibo, geloof ik. Weibo, vermoedelijk. Die kunnen dat gewoon censureren, platleggen. Voilà. Dus er wordt geen paniek verspreid. In het Westen vinden we dat dan schandalig, want dat is een onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting natuurlijk. Maar als je ziet hoe mensen hier al reageren op uiteindelijk een virus waarvan dat er in België wat germe 1 het echt heeft gehad, hè, die persoon is gisteren vrijgelaten uit het ziekenhuis, SARS-vrij, wou ik al zeggen, corona-vrij. Ik ga gewoon een anekdote vertellen. Ik stond, zoals elke goede Belg af en toe, wel eens in de pitabar. En de gerant van de pitabar, die was in alle staten. Die moest naar de apotheker om mondmaskers te gaan halen. Ik zeg, waarom moet je nu mondmasker? Ja, dat virus, hè. Dat virus, dat komt naar hier, hè. We gaan er allemaal aan.
Dus
en dan denk ik van, oké, lang leven de Chinese bureaucratie en however you call it, de politieke vorm die ze daar hebben. Maar godzijdank dat ze het daar zo kunnen inbouwen. Ik denk hier... massale paniek.
Ik heb het gehoord op school, waar mijn dochter op school gaat, waar ook de kinderen, tussen de 12 en 14 jaar oud, hoe die denken dat ze nu gaan overlijden aan dit virus. Ja. Dus ik denk er zeker, zeker noodzaak aan een goede informatie.
Ja.
En tot nu toe is het eigenlijk gezien dat vooral mensen die aan het virus overlijden, vooral mensen zijn boven de 70 met al risicofactoren.
Mm-hmm.
Dat is anders dan bijvoorbeeld bij de Spaanse griep,
ja,
waar vooral jongere mensen overleden zijn, mm-hmm, met een blijkbaar betere gezondheidstoestand.
Mm-hmm.
Maar nu, deze nieuwe coronavirus lijken vooral mensen te overlijden, of waar die ziekte heel zwaar verloopt, vooral mensen al met bestaande risicofactoren. Dat is niet 100%. Er zijn ook jonge mensen overlijden. Er zijn ook mensen uit de zorgsector overleden die andere mensen geholpen hebben. Maar als je het op grote schaal bekijkt, lijkt het toch vooral mensen te treffen met al reeds bestaande risicofactoren.
Je hebt daar net even, ik wil het er straks terug over hebben, de Spaanse griep, die in 1918 eigenlijk verschrikkelijk heeft huisgehouden, over heel de wereld trouwens. Hè, maar daar wil ik straks nog even op terugkomen, maar je vermeldde heel net even iets dat mij ook enorm interesseert. De risico als zorgdrager, als arts. Als ik denk aan al die Chinese artsen die in die hospitalen moeten werken, die nemen op dit moment geen ongelooflijke risico's. Zijn dat geen helden eigenlijk?
Wel, natuurlijk. Ik denk dat het behoort bij het beroep.
Ja, lab. Je weet. Jullie zijn allemaal helden, hè?
Ja.
Wat is wel zo eigenlijk? Hè?
Natuurlijk. Dat was altijd zo. Mensen die tijdens de pest geholpen hebben, mensen die tijdens andere epidemies geholpen hebben. En daar zijn ook mensen overleden die geholpen hebben. Ook deze zorgverleners nemen het risico, maar ik denk het behoort bij het risico die je neemt als je voor die beroep kiest. Maar natuurlijk kies je ook of gebruik je zo goed als je kunt de nodige protectie. Dat is blijkbaar niet op alle plaatsen in voldoende mate ter beschikking.
Mm-hmm.
Je ziet foto's van zorgverleners die echt met plakband hun maskers moeten herstellen, omdat men ook in China niet echt voorbereid was op een soort situatie als deze. Ja, die mensen lopen een risico.
Mm-hmm. Ja. Want je zegt, je kiest ervoor als je voor het beroep kiest. Is dat jullie in de opleiding ook, wordt daarover gepraat? Want ja, als er zoiets uitbreekt, dit is nog geen pandemie. Misschien moeten we daar straks, wat is de definitie van een pandemie? Maar is dat iets waar dat je in de opleiding ook mee bezig bent? Of?
Wel, je leert natuurlijk hoe moet ik omgaan met potentieel besmettelijke situaties. Mm-hmm. Vooral gaat het hier meestal over lichaamsvochten. Ja, je wordt natuurlijk opgeleid hoe je zich moet beschermen.
Mm-hmm.
Je leert wat die risico's zijn. En echt, je tekent daar geen contract.
Maar
je moet zich daarvan bewust zijn als je in zo'n beroep stapt.
Ja, absoluut. Nee, ik vind chapeau voor de mensen kinderen en ook chapeau voor de mensen die het hier doen. Want het is iets dat nu echt opvalt. En ze worden ook ziek. Hè. Er zijn al een heel aantal dokters en verpleegkundigen overleden ondertussen. Natuurlijk denk ik dat zij misschien het kleine voordeel hebben van de leeftijd. Dus, ze zitten niet in die gevarencategorie. Maar toch, ze zijn niet immuun.
Ja, en zijn veel mensen. Als je de statistiek maakt, 2% sterfelijkheid.
Ja.
Zelfs als het lager zit voor jongere mensen, dan blijft er nog altijd een risico. Het risico is nooit nul. En als 1000, 2000, 3000 mensen bezig zijn met iets en er is een 0,2% risk, dan overlijdt ook iemand.
Ja, inderdaad. Ik heb ook een artikel gelezen over het feit van wat we nu eigenlijk enorm hard aan het doen zijn in de wereld, is proberen een vaccin te vinden. Of een middel om het te remmen. En ik las dat dat men daar zich wat zorgen over maakte, omdat de snelheid waarmee men dat kan maken, dat toch misschien niet snel genoeg zou zijn. Ze zeggen, een echt vaccin, een jaar. Maar natuurlijk, er zijn ook remmers die ze aan het maken zijn. Die timing, het lijkt alsof het allemaal te traag gaat, maar je vertelde me daar straks dat het eigenlijk allemaal supersnel gaat tegenwoordig.
Als je ziet dat 8 weken geleden dit niet gekend was en men ondertussen de sequentie kent van het genoom van deze virus, als je beelden heeft, elektronenmicroscopische beelden van dit virus, als je het al kunt bestuderen in celcultuur, als je al antilichamen kunt bestuderen tegen dit virus, dan moet ik zeggen, als je die snelheid vergelijkt met jaren geleden, is dat wel dramatisch snel. Maar natuurlijk voor ons nu, we willen een oplossing nu. Als je ziet, het griepvirus uit de jaren 1918, ja. Spaanse griep, dat werd in de jaren 30 geïdentificeerd.
Dus pas in 1930 wisten ze van, ah ja.
Of hebben ze het echt kunnen aantonen. Men heeft wel die griep als ziekte geïdentificeerd, maar het agens, die virus op zich, daar heeft men pas jaren later de mogelijkheden gehad. Ja. En nu kunnen we binnen enkele weken, hebben we al zoveel ervaring, dat we een naam kunnen geven. Ja. Dat we kunnen zeggen, het heeft zoveel % homologie, het is zo nauw verwant met een ander virus. Dus dat zijn wel, in mijn oren, indrukverwekkende cijfers. Ja. Daar worden nu verschillende pistes bestudeerd. Bijvoorbeeld dat je serum gebruikt, dat je antilichamen gebruikt van patiënten die de ziekte overleefd hebben. Mm-hmm. Die je kunt geven als passieve vaccinatie, die dan een tijdje beschermt. Dat is één piste die men test. Een andere piste, dat zijn mogelijkheden die 10, 20 jaar geleden onvoorstelbaar waren. Waar je zegt, wij nemen een bloedafname van één patiënt. Mm-hmm. En wij isoleren ongeveer op een chip die de grootte van een kredietkaart heeft, kunnen wij honderden van B-cellen, dat zijn die antilichamen aanmaken, kun je isoleren op de grootte van een kredietkaart. Ja. En je kunt elke van deze B-cellen, je kunt die echt isoleren en die maken elk een specifieke antilichaam. En je kunt dan bestuderen hoe goed binden die aan dat virus. Ja. En je hebt ondertussen artificial intelligence routines die kunnen voorspellen welke van deze bindingen van voordeel zijn of bijzonder intensief. En dat kan dan gaan naar testing, meestal naar diermodellen en dan naar de mens. En een proces die vroeger jaren of een jaar geduurd heeft, dat doe je nu over 8 weken.
Okay.
Grootste probleem is dan eigenlijk, hoe doe ik een upscaling? Hoe kan ik dan, als ik één kloon geïdentificeerd heb, die een potentieel beschermende antilichaam aanmaakt, hoe kan ik die zo vermenigvuldigen dat ik miljoenen van injecties kan zekerstellen? Dus je ziet, hier is tijd nodig.
Ja, dus eigenlijk de productie is een beetje de bottleneck.
Juist.
Ze gaan het mij dan waarschijnlijk wel vinden, maar dan moet je nog die productie op gang krijgen.
Daar is een voorbeeld van Zika-virus, wat een tijdje geleden actueel door de pers is gegaan. En daar heeft men binnen 78 dagen uit 800 klonen die men bestudeerd heeft, heeft men dan na 78 dagen één kunnen identificeren die eventueel een therapeutische doel kan zijn. Of een therapeutisch agens kan zijn.
Okay.
Dus het gaat veel sneller dan vroeger. Maar natuurlijk, in de situatie nu helpt ons dat niet, dat we misschien over 1 jaar iets hebben. Ik denk daarom veel belangrijker is wat we kunnen doen aan protectie. Dat zijn natuurlijk niet nodige reizen schrappen. Geen reis doen naar een risicogebied.
Ja.
Nummer 2, regelmatig handen wassen, zeker naar risicocontacten. Mm-hmm. Nooit met uw handen aan de neus, aan de mond, niet met uw handen in het gezicht raken. Als je in een gebied bent waar je met geïnfecteerd vlees in contact kan komen, dan bijvoorbeeld de borden spreiden, waar je het rauwe vlees bewerkt hebt, dan mag je daar niet na het bakken het vlees terug opleggen, maar je moet proberen deze infectieketten te onderbreken. Dat is op het moment het beste wat we kunnen doen.
Dat zijn eigenlijk zaken die echt huistuin- en keukenmiddeltjes zijn en die wel kunnen helpen.
Juist.
Ja, inderdaad.
Maar die waarschijnlijk zeer veel efficiënter nu zijn dan te hopen op een vaccinatie.
Ja, dat kan ik begrijpen. Jan, er zijn ook een aantal, laten we zeggen, weetjes over het coronavirus die ik even met jou wil bespreken. Eerst en vooral, hoe besmettelijk is het virus? Je hebt het daar straks al iets over gezegd. Je zei iets van 2 à 3 mensen per besmetting. Wat wil dat eigenlijk zeggen?
Dat zijn verschillende schattingen, afhankelijk van waar je leest. Nu, belangrijk is, je moet gemiddeld meer dan 1 persoon besmetten zodat een epidemie kan uitbreiden. Hmm. Ja, als je gemiddeld minder dan 1 persoon, als 1 zieke of 1 besmette, minder dan 1 besmet, statistiek, dan gaat die epidemie stoppen. Nu, de actuele schattingen zijn dat het een matig, moderaat contagieuze virus is. En ergens rond de 2, 3, ik heb gezien cijfers tot 3,5.
Ja, ja, klopt.
Maar helemaal gekend is het nog niet, omdat we tot nu toe ook nog niet weten. Wat is eigenlijk die bijdrage van mensen die besmet zijn, maar misschien heel weinig of geen symptomen vertonen? Dus nog is daar niet het laatste woord eigenlijk gesproken.
Ja, dat heb je in het begin gezegd. Hè. Dus dat is nog een beetje een gevaar. En ook, er wordt ook wel gezegd dat er door het WHO een beetje een onderschatting is gebeurd van de mogelijke besmettingen. Dus zij dachten, wat was het? Ik ga even kijken.
Lage, het is 1 en 2 ergens.
Ja, de WHO dacht 1,4 tot 2,5 personen. Terwijl dat het lijkt eerder gemiddeld 3,28 te zijn. En de mediaan zit op 2,79 van de onderzoeken die ze hebben gedaan. Echt. Dus het zit er eerst tussen de 2 en de 3, wat hoog is. Hoger dan...
Tenminste, hoog genoeg om zich uit te breiden.
Hoog genoeg, voilà.
Dat is de belangrijke punt hier.
Ja, het gaat niet vanzelf... Het zal wel vanzelf weggaan, maar het gaat nu misschien nog een beetje toenemen.
Het gaat nog duren.
Er gaan nog wel wat cases bij komen. En dan is natuurlijk ook heel dikwijls, en je ziet dat altijd terugkomen, hoe dodelijk is het virus? Hè? Ja.
Dat weten we terug enkel van die mensen die werkelijk voor ziek verklaard werden.
Ja.
Maar hier is het rond de 2%.
Ja.
En zoals reeds eerder gezegd, vooral patiënten die al risicofactoren hebben. Een verzwakt immuunsysteem, een doorgemaakte beroerte en een iets hogere leeftijd. Wat heel interessant is, normaal... griepziektes zijn meestal vooral voor bejaarden en voor kleine kinderen onder de 2 jaar gevaarlijk. Ja. Mm-hmm. Maar kleine kinderen lijken tot nu toe minder betroffen. Mm-hmm. Dat is, ik zou zeggen, een goed nieuws. Dat die kleinsten, die normaal echt zo'n uitgesproken risicogroep zijn, tot nu toe erder beschermd lijken.
Ah, de kinderen zijn een uitgesproken risicogroep eigenlijk.
Voor de griep zeker.
En dat is dan hier niet het geval?
Dat is tot nu toe hier nog niet aangetroffen.
Oké.
Er zijn zo'n beetje speculatie, heeft dat daarmee te maken dat hun aandeel van het immuunsysteem dat heel snel kan reageren op dreigingen nog bijzonder actief is. Dat noemt het innate, het aangeboren immuunsysteem. Ja. Dat is een immuunsysteem wat seconden tot minuten tot uren enkel nodig heeft om een immuunantwoord in gang te zetten. En dan later hebben we die immuunantwoord met geheugen die dagen tot weken nodig heeft.
Oké, dus het coronavirus is een beetje zoals in de savanne. De oudjes worden... they kill the herd, zoals men dat zegt. En de jongeren overleven. Is dat totaal politiek incorrect wat ik zeg, maar daar lijkt het een beetje op.
Wel, op het moment zou ik dat niet politiek bekijken, maar zou ik gewoon de feiten bekijken.
Dan is het zo.
Dus op het moment lijkt het zo te zijn.
Ja,
maar is daar bescherming? Nee, dat is gewoon dat hier deze mensen een hoger risico lopen van deze ziekte een zwaardere infectie op te lopen of een zwaardere ziekte op te lopen.
Oké. Een volgend punt dat ik even wou aanhalen is hoe lang duurt het voordat je eigenlijk symptomen gaat tonen? Je hebt het eigenlijk al een beetje vermeld. Maar...
kan enkele dagen tot 2 weken duren. Ja. Tussen de 4 tot 14 dagen is beschreven.
Ja, klopt, inderdaad.
Dus dat kan eigenlijk snel gaan.
2 tot 14 dagen. Is dat te vergelijken met een gewone griep?
Dat is te vergelijken met andere infectieziekten. Ja. Dat is frequent in deze grootorde. Ja. Daarom nu in Beijing is bijvoorbeeld nu de richtlijn, als je van buiten naar de stad komt, dat u zichzelf nu voor 2 weken opsluit.
Ja, dat is echt zat.
Ik weet niet of dat gaat, hoe men dat gaat controleren, maar dat is wat geëist is van de autoriteiten.
Ja. Ik vraag me af hoe lang ze dat economisch nog gaan volhouden.
Ja, je ziet dat die sequelen zijn al bij ons terechtgekomen.
Natuurlijk.
Bijvoorbeeld een autofabriek van Fiat in Servië heeft moeten stoppen omdat geen onderdelen uit China meer worden geleverd.
Ja, maar in België ook. Hè. Ik geloof dat hier ook de Audi-fabriek problemen heeft met toeleveringen vanuit China. Als je 2 weken thuis moet zitten en niks kan doen en je bent 2 weken niet op je werk, stel je dat eens voor op zo'n miljarden-economie als China, dat moet enorme gevolgen hebben. En dan denk ik soms van, oké, dit is dan nog niet al te dodelijk. Pardon my French, want ik vind het jammer voor de mensen die... er zijn toch ondertussen al 1666 doden alleen in China, op dit moment. Hè. Maar dat valt mee.
Als je het vergelijkt, het risico hier aan coronavirus te overlijden is veel kleiner dan aan de gewone griep.
Ja,
dat is iets wat we moeten benadrukken. Als je die cijfers bekijkt aan aantallen mensen die overlijden per jaar aan de griep die wij jaar per jaar doormaken, zijn die 1600 gevallen een redelijk klein cijfer. Als je ziet, bijvoorbeeld in de afgelopen in 2019 zijn ongeveer 60.000 Amerikanen, het jaar daarvoor 30.000 Amerikanen aan de griep overleden. Ja. Dus dat is, en daar, daar zijn we gelukkig bezig met jaarlijkse campagnes om mensen in te enten en ook vooral mensen in het zorgsector, overal waar je veel contact hebt met andere mensen. Dat benadrukt eigenlijk hoe belangrijk deze vaccinatiecampagnes zijn.
De reden waarom dat men dan zo'n draconische maatregel neemt en dus bereid is om een miljardenverlies te leiden, want ja, dit kan niet anders. Hè. Misschien wel, dat is net omdat we op dit moment eigenlijk nog niet echt een line of defense hebben tegen die ziekte.
Juist. Ja. Natuurlijk, normaal in een bevolking neemt dan die aantal mensen toe die besmet geraakt en die misschien bijna geen symptomen getoond hebben, maar die wel beschermd zijn. En dan op die manier kan zo'n epidemie dan ook uitdoven, meer en meer mensen in een populatie beschermd zijn en dat het virus zich niet meer zo snel kan verspreiden. Dat is heel belangrijk. Dat is één ding. De tweede, waarom zijn we nu zo alert? Ja, we hebben het met een nieuwe vijand te maken. We hebben met een nieuwe dreiging te maken die we nog niet kennen. Terwijl van de griep hoor je jaarlijks, dat ben je gewoon. Je bent niet overleden in de jaren voordien, dus de griep, ja. Maar corona, dat is nieuw. Dat heb je nog niet gehoord. Dat is een nieuwe dreiging.
Nee, inderdaad. Hè. Ik hoor het Mark van Rens, de viroloog, die je dikwijls toch ook in de media ziet, dikwijls zeggen van mensen geen paniek, er is nog niks aan de hand, et cetera, et cetera. Dat klopt ook. Hè. Dat klopt, dat is absoluut waar. Ik denk de dag dat ik Mark hoor zeggen, mannetjes, dit is serious shit, dan denk ik dat we echt mogen zeggen van oké, nu blijven we misschien thuis in de kelder zitten.
Yes, dan nemen we verlof.
Maar aan de andere kant zijn wel toptijden voor virologen op dit moment. Hè? Want ik heb er nog nooit zoveel gehoord als vandaag op de radio. Dus die mensen, de een zijn dood, is de ander zijn brood natuurlijk.
We gaan dat nog meer en meer meemaken. Verkeer die toeneemt, maar ook, je ziet door de klimaat, door de opwarming van de aarde, dat plots virussen of andere parasieten, et cetera, die bij ons niet hebben terecht kunnen komen of zich niet hebben kunnen blijven, die misschien een keer met een vliegtuig binnenkomen, maar die kunnen zich niet verspreiden, omdat het meestal te koud is voor hun omgeving, hun habitat. Dat kan zijn dat ze in een muis moeten overleven, dat ze een vogel moeten overleven of in een insect. En als het te koud is, is dat niet mogelijk. Maar we zien meer en meer dat die zogenoemde vectoren, dus die species, dat kunnen insecten zijn, die een virus kunnen verspreiden, dat die nu ook in het noorden van Europa terechtkomen. En dus we gaan sowieso in de toekomst met deze dingen moeten leven en we moeten leren mee omgaan.
Misschien nog even voor alle duidelijkheid. Dus zowel SARS als de Spaanse griep en nu corona, zijn dat eigenlijk allemaal virussen van hetzelfde type?
Wel, die coronavirussen, ja. En het is redelijk moeilijk virussen in te delen, of is moeilijker dan anderen. Maar bijvoorbeeld SARS en die coronavirussen hebben een heel grote homologie met elkaar. Die Spaanse griep is een griepvirus, maar ze gebruiken soms dezelfde molecules om de cellen binnen te geraken. Ja. Interessant is dat die Spaanse griep de meest dodelijke epidemie was in een heel lange tijd.
Ja.
En waarom noemt het de Spaanse griep? Het is eigenlijk niet omdat Spanje bijzonder hard getroffen was, maar dit was 1918, het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog. En de censuur heeft meer of minder in alle oorlogslanden daarvoor gezorgd dat niet over die ziekte thuis werd geschreven.
Ja.
Wel over Spanje. Spanje was neutraal.
Ja, die konden,
en de koning was ook, Alfons XIII, was zwaar ziek. Dus daarover werd geschreven. Dus die perceptie was dat Spanje bijzonder hard getroffen was. Maar de cijfers zijn totaal anders.
En vandaar de Spaanse griep. Maar waar is ze dan wel ontstaan?
Het is niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende theorieën dat het een verdere ontwikkeling was. Maar de eerste hotspot was in Noord-Frankrijk. Een grote lazaret, waar heel veel soldaten...
Een lazaret is een veldhospitaal.
Een veldhospitaal, ja. Het is een veldhospitaal waar heel veel gewonde soldaten bijeenkwamen.
Oh, bloed overal.
En bloed, ziekte, mensen heel dicht bij elkaar, mm-hmm. maar heel belangrijk, mensen met een verzwakt immuunsysteem.
Ja.
Mensen die ja, ondervoed waren, die uitgeput waren. En dat is die bron voor zo'n virus om zich te kunnen uitbreiden.
Mm.
Het werd ook in de VS al geregistreerd. Wel, of gevallen werden geregistreerd. Dat gezegd, de echte bewijs werd pas jaren later gedaan.
Ja.
Dus dat is heel moeilijk om... er zijn heel veel... Ja, er wordt heel veel over geschreven, maar zeker was het toen zo dat het virus van de Spaanse griep een virus heeft geen geluk, maar was in omstandigheden ontstaan waar het bijzonders gemakkelijk heeft kunnen verspreiden,
ja,
ook omdat heel veel mensen zich verspreid hebben. Hè? Hm. Troepen die werden vervoerd, et cetera.
En dan te bedenken dat 1918, 1920, oké, okay, je hebt niet die reactie, je hadden niet die reactiesnelheid die wij nu hebben gehad, dat is één ding.
Juist.
Maar als we die cijfers van de Spaanse griep, men spreekt, okay, de cijfers zijn moeilijk te verifiëren, heb ik begrepen, maar men spreekt van ettelijke honderdduizenden tot 1/3 van de wereldbevolking.
Die besmet was.
Die besmet was.
Ja.
Die niet allemaal overleden.
Nee.
Dus 1/3.
De schattingen 1/3 van overlijden was ergens tussen 5 en 50 miljoen.
Ja.
Maar de cijfers die men schat worden kleiner en kleiner. Met de publicatie.
Miljoen.
Maar enorme cijfers. En duidelijk meer mensen dan aan HIV overleden zijn bijvoorbeeld.
Ja.
En dat binnen 2 jaar.
Dus er zijn meer mensen aan de Spaanse griep overleden dan aan AIDS bijvoorbeeld. En
moeilijk, ja, maar er zijn schattingen die ervan uitgaan.
Ja, en dan ja, ten opzichte van nu met bijvoorbeeld het coronavirus zitten we nog heel, heel ver van van de situatie zoals met de Spaanse griep.
Absoluut. Dus we zijn bij het punt waarmee je begonnen was, Bart.
Ja.
Waarschijnlijk is het op het moment nog niet zo erg voor ons.
Nee, dat klopt.
Maar
dat
we moeten waakzaam zijn.
Ja. Ik vind het wel gek dat de Spaanse griep, ik had er eigenlijk... Zeker. Ik heb er pas van gehoord toen ik een interview heb gedaan met Mark van Ranst, die ik ooit eens heb kunnen ontmoeten. En dat was al 10 jaar geleden. En het eerste wat hij mij zei, van, we hadden het over het griepvaccin, de noodzaak om je te vaccineren. En hij sprak over bekende pandemieën. En ik dacht eigenlijk, ja, de pest, cholera, die toestanden. En hij sprak eigenlijk meteen over de Spaanse griep. Hè, dat echt catastrofaal is geweest voor de wereldbevolking.
Juist.
Vandaar ook een pandemie hè, voor over heel de wereld.
Dat waren toestanden, men heeft die zieken niet kunnen verzorgen. Omdat de zorgverleners zelfs te ziek waren. Je hebt die mensen niet kunnen begraven op die normale manier die wij kennen. Men heeft massagraven moeten doen, omdat men niet voldoende mensen had om graven aan te maken. Dus dat was wel... en dan afhankelijk in heel veel... Er waren bepaalde eilanden waar 1/3 van de mannelijke bevolking overleden is.
Ja.
En bij de Spaanse griep was ook het bijzonder dat het jongere mensen waren die overleden.
Ja.
En er zijn verschillende redenen mogelijk. En één reden die men bij de Spaanse griep denkt, is dat het immuunsysteem bijzonders geactiveerd wordt. Men noemt dat er een cytokine storm ontstaan is. Dus een supernormale aanmaak van stoffen die het immuunsysteem activeren. En dat kan dan leiden tot dat de organen niet meer werken. Maar het kan evengoed het geval zijn dat gewoon die bevolking die deze virus getroffen heeft, natuurlijk zeer verzwakt was.
Ja.
Waarschijnlijk, misschien was het een mengsel van die twee.
Ja, en de Spaanse griep, voor alle duidelijkheid, is vanzelf verdwenen. Hè?
Ja, en je hebt natuurlijk, deze griep was blijkbaar een van de meest besmettelijke griepen die wij meegemaakt hebben.
Ja.
Ja, dus elk virus heeft, je hebt die ratio daarnet aangehaald van hoeveel mensen besmet één besmette.
Ja.
Ja, hoe gaat het verder? En die Spaanse griep was hier bijzonder efficiënt in.
Ja.
Ja, maar natuurlijk op de...
Meer dan corona?
Of meer duidelijk meer dan corona. Mm-hmm. En dat betekent natuurlijk dat redelijk snel die deel van de bevolking die niet overleden is, die is beschermd.
Ja.
Die is in contact geweest, of een groot deel van die bevolking is in contact geweest, en dat voorkomt dat zo'n virus zich verder uitbreidt. Dus het was zeer agressief. Die mensen die minder goed je tegenaan konden, zijn overleden. Van die niet overleden zijn, was een heel groot aandeel blootgesteld aan het virus en heeft een immuniteit verworven. En dat leidt dan tot het uitsterven van zo'n epidemie.
Ja, oké. Okay. Zoveel te agressiever het virus, zoveel te sneller dat ook iedereen die het dan overleeft immuun is en dan verdwijnen terug.
Ja.
Dus als men dan nu zegt dat het coronavirus zal vermoedelijk ook verdwijnen, dan zit ik dat plotseling in een andere context.
Wel, er ontstaan ook, dat is heel interessant, daar ontstaan dan ook minder agressieve varianten van zo'n virus. Dan overleven plots die virussen die hun, in Engels zeg je host, waar ze in wonen, die iets minder agressief verlopen, zodat het virus zichzelf beschermt. Ja. Dat als je al je potentiële host
kapot maakt,
dan sterf je zelf uit.
Dat is waar. Ik herinner me ook dat viroloog Mark Farrens zei, ja, we wachten eigenlijk op de zomer of op het warmer weer, de lente, want dan verwachtte hij dat het virus vanzelf zou verdwijnen. Hoe komt dat eigenlijk? Omdat dan de mensen sterker worden? Of?
Ja, het heeft ook met bijvoorbeeld, het wordt weer druppeltjes doorgegeven. Ja. En dat heeft ook daarmee te maken hoe goed vliegt een druppeltje in verschillende klimaatomstandigheden.
Oké. Ik dacht van ja, minder niezen, want mensen zijn verkouden. Zal er misschien ook wel mee te maken hebben, natuurlijk. Oké. Wel, we hebben een heel aantal zaken besproken van het coronavirus. Ik vond het alvast zeer interessant. Zijn er nog zaken die jij specifiek wil vermelden?
Nou, ik denk, het meest belangrijke is dat wij tot nu toe rustig mogen blijven. Dat wij ons, dat wat aan te bevelen is, dat je die aanbevolen griepvaccinatie doet.
Ja.
Omdat het risico aan een griep ziek te worden of te overlijden is op het moment duidelijk hoger dan een coronavirus tegen te komen. En het laatste, dat er door de World Health Organisatie, gezondheidsorganisatie, maatregelen aanbevolen zijn. Regelmatig handen wassen naar risicocontacten. En dan natuurlijk niet uw neus, mond, etc. ogen te raken. Zeker niet als je contact gehad heeft met de patiënt die niest. Mm-hmm. En als je zelfs ziek bent en je moet niezen, dat u dan alsjeblieft dit bijvoorbeeld in uw elleboog zou moeten doen. Ik heb het nu voorgemaakt.
Dat zie je niet op een podcast.
Dat ziet u op de podcast niet. Maar dat je die aanbevolen maatregelen volgt om regelmatig handen wassen, om het uitbreiden van besmettelijke ziekten te voorkomen. Ik denk, dan zijn we al een stap verder.
Oké, dankjewel.
Dank u, Bart.